Leviticus 23, dat wist u ook. Het gaat om de garf der eerstelingen. Moeilijk woord. Schoof. Garf. En het begint vanavond in Leviticus 23, vers 9. En ik lees tot en met vers 14. En dan ga ik onmiddellijk door met iets te lezen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Dat had u ook verwacht, denk ik. Vers 20 tot en met 23. Leviticus 23, vers 9. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zegt tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen en hij zal de garven voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult op de dag waarop gij de garven beweegt een gaaf eenjarig schaap de Heeren ten brandoffer bereiden, met als bijbehorend spijsoffer 2/10 fijnmeel, met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heeren. En als bijbehorend plengoffer een 1/4 hin wijn. Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Tot zover Leviticus 23. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Christus als eersteling. Wij kennen dit feest niet. Wij hebben wel Pascha, Pesach, zo u wilt. We weten iets van het wekenfeest. Wij noemen dat Pinksterfeest. Feest van de ongezuurde broden hebben we ook eigenlijk niets mee. Ik trachtte dat de vorige keer uiteen te zetten. Maar met de eerstelingsgarven hebben we helemaal niks. En toch is dat jammer. Daags na de Sabbat, zo begint bijna dit stukje. En daar zitten we gelijk midden in de discussie. Moeten we nu de Shabbat houden of kan het ook op de eerste dag van de week? En is de eerste dag van de week de zondag in de plaats van de Shabbat gekomen? Je kunt al een tiental vragen bedenken als je die uitdrukking leest daags na de Sabbat. Welke Sabbat is bedoeld? Er staat geen datum bij. Het Pascha moest precies op die dag geslacht worden. Heel precies geduid. En er moest ook geteld worden. Maar ineens is er een soort vage term, daags na de Sabbat. En we weten niet eens welke Sabbat. Althans, we weten dat niet zomaar oppervlakkig. Maar uit de Joodse overlevering, de Talmud, is heel helder dat bedoeld wordt de eerste Sabbat die viel in het feest van de ongezuurde broden. Die Sabbat is een hele bijzondere dag, wordt in het Nieuwe Testament ook aangeduid met de term de dag van die Sabbat was groot. Het is een hele bijzondere Sabbat. En daags na die bijzondere Sabbat moest dan die garf schoof van de gerstenoogst aan de Heere worden aangeboden. Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat dat niet toevallig is en dat het in Gods regie zo is neergeschreven. U weet, de Heer Jezus stierf en de discussie laait op. Was het donderdag, was het vrijdag? Ik hou het nog steeds op vrijdag met alle respect voor uw mening. Daarna is de Heer Jezus op die late vrijdag nog in het graf gelegd. De rustdag brak aan en ze hebben gerust, de vrouwen. En daags na de Sabbat, op de eerste dag van de week, stond de Heer Jezus op. Daags na die Sabbat. En het merkwaardige feit doet zich voor dat op het Tempelplein op dat moment een schoof uit de gerstenoogst werd aangeboden aan de Heere. Het werd bewogen. Heere, dit is het begin van een nieuwe oogst. Dit is wat u zelf aan ons hebt gevraagd. We geven het u. U krijgt de eerste gaaf, de eerste zegen uit een heel nieuw proces. Het is voor u. Zo stonden ze daar. En ze hebben daarbij geofferd. Een brandoffer, een spijsoffer. Tot een lieflijke reuk voor de Heere. Ze hebben daar wijn aan toegevoegd. Blijdschap, vreugde. En op hetzelfde moment stond de Heere Jezus op. Ik vind dit soort regie in de schrift uniek. Heel bijzonder. Dat de Heere juist op het moment dat die schoof, het begin van een nieuwe oogst, werd aangeprezen, aangeduid en aan de Heere geschonken, dat op dat moment het begin van een nieuwe oogst zichtbaar werd. Dat is de Heer Jezus. Ik hoop ook dat dat landt bij u. Dat het niet zomaar termen zijn en zomaar uitdrukkingen zijn, maar dat het echt iets bijzonders is. Daarna gingen ze weer tellen, 50 dagen, daags na die zevende Sabbat, weer iets. Toen al is op de eerste dag van de week iets bijzonders aan de hand geweest. En wat die eerste schoof betreft, en vervolgens op het wekenfeest, wat die twee beweegbroden betreft. Het is dus heel duidelijk gepland geweest. En het hoeft u niet te verbazen als op de eerste dag van de week de Heer Jezus bij de discipelen komt. Dat is die dag waarop hij opstond, uiteraard. En het hoeft u ook niet te verbazen dat op die eerste dag van de week de gemeente bij elkaar kwam om brood te breken, zegt de Bijbel. Dat hoeft u niet te verbazen. De fout die gemaakt is in de geschiedenis van de kerk is dat ze de Sabbat hebben afgeschaft en gezegd hebben dat de zondag in de plaats van de Sabbat gekomen is. Dat is een blunder. Dat hadden ze nooit moeten zeggen. Dat is ook nooit gebeurd. Maar om nu te zeggen dat wij de Sabbat zouden moeten houden, dat is misschien ook een blunder. Dat is ook nooit gezegd. Dus wij moeten de zevende dag laten staan in al zijn volheid. En we mogen ook belijden en geloven dat op die eerste dag van de week iets bijzonders is gebeurd. Hij, het begin van een nieuwe oogst, wij aaneengevoegd, samen een gezelschap gevormd, een God welgevallig gezelschap, ook gestart op de eerste dag van de week. En dat is doorgegaan. En ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat in Openbaring 1, als Johannes is op de dag des Heren op het eiland Patmos, dat hij dan op de eerste dag van de week daar is. Ik weet het wel, u kunt discussiëren, ik ken ze, die discussies. Maar ik ben nog steeds van mening dat het daar niet gaat om de dag des Heren, zoals Zacharia dat bijvoorbeeld schetst, of 2 Thessalonicenzen 2. Maar dat het daar nog steeds gaat om die eerste dag van de week. Die inmiddels the Lord's Day is geworden. Ik gebruik met opzet de Engelse term. Omdat daar letterlijk nog steeds van de eerste dag van de week gezegd wordt. Het is de dag des Heren. The Lord's Day. We zijn het een beetje kwijt in Nederland. Maar het is de dag des Heren. En dat zijn unieke beelden. Er is nog iets unieks in dit stukje. En ik hoop dat u meekomt. Bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik hoop dat u dat hebt. Ik hoop dat u zeker weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Door het geloof in onze Heer Jezus heb ik vrede met God. Een eeuwig leven. U hebt dan geschuild achter het bloed van het Lam Gods. Niet in de letterlijke zin zoals destijds het Israëlvolk schuilde achter het bloed. Door dat bloed te strijken aan de beide deurposten en aan de bovendorpen. Maar doordat u zegt, de Heer Jezus, hij stierf voor mij. Voor mij heeft hij zijn leven gegeven. En voor mij heeft hij alles volbracht. Ik hoop dat u dat zegt, dat u dat doet. En we moeten dat misschien wel aan elkaar gaan zeggen. Ophouden met te zeggen, ja, dat is een soort basiswaarheid. Dat heb ik dan in mij. Maar dat moet je ook uitspreken. Met het hart geloof je tot gerechtigheid. Maar met de mond beleid je tot behoudenis. Het gaat heel ver hoor. Het moet er ook een keer uitkomen. Het moet ook een keer gezegd worden. Ik geloof dat wij in onze situaties mogelijk weer aan de slag moeten met dit ook te uiten, dit ook te zeggen. Niet alleen te geloven innerlijk met het hart, dat is goed hoor. En dat geldt voor God en dat blijft voor God gelden. Maar er is ook iets als uiting. Ik hoop dat u dat hebt. Maar stel je voor dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Dat je geschuild hebt achter het bloed van het lam. Dat je kunt zeggen, mijn schuld is weg en het oordeel van God treft mij niet meer. Het heeft iemand anders getroffen. Het is geweldig. En ik wil de Heer ook leven, eer brengen in mijn leven. Ik wil het feest met de ongezuurde broden of het eten van de ongezuurde broden ook waarmaken. Maar dan zou je nog steeds in Egypte kunnen zijn. Toch? Want daar gebeurde dit. Ze hebben in Egypte geschuild achter het bloed van het lam. En ze hebben in Egypte een begin gemaakt met het eten van ongezuurd brood. Dat is daar gebeurd. En later in de woestijntocht nog een keer. In elk geval nog een keer. Misschien wel veel vaker, maar van één keer weten we het. Ik wil daar iets mee zeggen. De Bijbel maakt nu, en dat begint nu met ons stukje van vanavond, onderscheid tussen in de woestijn zijn en in het land zijn. Want ons stukje begint met als je in het land gekomen bent, dan gerstenoogst, laat ik nu eens zeggen, in de woestijn van Paddan Aram was daar gerst. Nou, u weet het met mij. Nee dus. Daar was helemaal geen gerst. Daar viel niks te oogsten. En toch, als je in het land komt, dan moet je van die oogst die daar zichtbaar wordt, de Heere iets brengen. Gelovigen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, en die durven zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En ook nog, ik wil de Heere leven aanbieden. Een offergave, een levenssfeer, een levenshouding aanbieden. Passend bij het feest van ongezuurde broden. Die zouden nog wel eens aan het begin van hun geloofsweg kunnen staan. Terwijl de Heere zegt, maar moest luisteren, dit is nog een terrein voor gelovigen. En dat is het land. Misschien is de term woestijnbrief en landbrief u bekend. De brief aan de Romeinen bijvoorbeeld is een woestijnbrief. Maar de brief aan de Efeziërs is een landbrief. Moeilijk, hè? Dacht u dat u het allemaal op een rijtje had? Nu komt er weer iets nieuws. Nu, ik wil het proberen helder te krijgen. Mozes heeft het volk van God uit Egypte mogen brengen en mogen leiden door de woestijn en heeft ze aan het beloofde land, aan de rand van het beloofde land gebracht. Was dat hun einddoel? Was dat het summum? Was dat alles wat ze hadden? Een voorspoedige tocht? En de Heere was bij hen en met hen en ondersteunde hen. Was dat de zegen? Of was er nog meer? Nee, er was meer natuurlijk. Want de Heere God had gezegd, ik breng jullie in een land overvloeiend van melk en honing. Dat was de woestijn niet. Met alle respect voor de zorg van de Heere gedurende 40 jaren, was dat de woestijn niet. De zegen van het land moest nog komen. En Jozua heeft dat volk in het land mogen brengen. En hij heeft mogen zeggen, overal waar jij je voet op zet, dat is van jou. En dat land, dat ligt er. Aanvankelijk hebben ze gezegd, ja, dat land is mooi en goed. De 10 verspieders. 2 zeiden, we komen erin. 10 zeiden, dat weet je nooit. Maar in de dagen van Jozua zijn er 2 verspieders uitgegaan. Die zeggen, nou, het land ligt open. We kunnen zo naar binnen stappen. Ik ga nu heel gewoon zeggen, ik hoop dat het een plekje krijgt in ons hart. U en ik zijn gezegend met de verlossing alleen. Nee. Met de zekerheid dat de Heer bij ons is gedurende al onze dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Nee. Ja, dat blijft staan. Hè? Dat blijft staan. Maar de Heer wil ook nog dat de gelovigen van vandaag de zegeningen van het land gaan zien. En dat bedoelt Paulus met, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is het land. De hemelse gewesten, dat is niet de hemel. In de hemel is geen strijd, voor ons tenminste niet. Jozua heeft in het land meer strijd moeten leveren dan Mozes ooit in de woestijn. In het land hebben ze 31 koningen moeten overwinnen, zegt de Bijbel. In de woestijn waren dat er maar 4. In het land is de strijd heviger dan waar ook eerder. Ik spring terug naar ons. U bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En datzelfde geweldige zegenrijke van Paulus in Efeze vervolgt met, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen boosheden, machten, krachten in de hemelse gewesten. Daar waar onze zegen is, daar is ook onze strijd. Onze zegen ligt in het land. Wat betekent dat? Dat u zich eens een keer bezighoudt met dat wat werkelijke zegeningen zijn. Wat uw echte zegeningen zijn. En waar kom je dan uit? Nou, dat is nu precies de taal die Paulus probeert aan te reiken in Efeziërs en de Colossense. Een stukje Thessalonicense, Colossus, heb ik net gezegd. Daar vindt u dat u overgebracht bent in de atmosfeer van de Zoon van Gods liefde. Daar hoort u. De zegeningen van het land gaan bijna verloren in onze dagen. We hebben het nog wel over onze woestijntocht. Kiezen we nu voor Obama of hebben we toch McCain gekozen? Moeten we nu wel aandelen in IJsland parkeren of moeten we het bij Staatsbosbeheer doen? Dat is de nieuwe bank in Nederland, staat en bos en beheer. Waar moet je dus naartoe? Hoe gaan we dit oplossen? Ja, de woestijntocht. Ja, we moeten dus ook, het is niet makkelijk. Struggle for life, zeggen we dan. Natuurlijk, ik snap het. Nog preciezer, ik denk zelfs dat onze scholen, de scholen voor onze kinderen en zo, en de maatschappelijke verhoudingen te maken hebben met de wereld. We zijn wel in die wereld. Maar is dat het wat de zegen voor het volk van God moet brengen? Nee. Onze zegen is het land overvloeiend van melk en honing. Ik heb het niet over vierkante meters, dat is voor Israël. Letterlijk Israël, vierkante meters, daar. Dat komt hoor. Als het er nog nooit geweest is, dan komt het nog. Maar onze zegen is op dezelfde wijze anders dan de dingen die we hier op aarde aantreffen. En ook anders dan de struggle for life, dan het moeilijke van onze levens. Onze zegen is het land. Gezegend met alle geestelijke zegening. Ik heb je tot zoon en tot dochter voor mijzelf bestemd. Hoor je dat zeggen? In Efeze 1. Jij die gelooft in de Heer Jezus, jij bent een zoon en een dochter van de Vader. En ik heb je tot erfgenaam bestemd. Erfgenaam van mij, mede-erfgenaam van Christus. En jij zult in de sfeer waar alles liefde is, onberispelijk zijn. Dus ondenkbaar hoog. Jij die gelooft in de Heer Jezus, jij hebt die zegen. Je hebt nu die zegen, maar je moet er wel binnen gaan. Als je de meeste gelovigen vraagt, hoe gaat het met je? Geniet je nog van de zegeningen? Ja, de Heer is mij zeer genadig geweest vandaag. Nou, ik denk dat is woestijn. Sorry, ik hoef niet uw geestelijk leven te peilen. Heeft de Heer mij nooit voor geroepen. Daar heb ik ook geen pijlstok voor. Ik kan er in mijn eigen auto niet vinden. Om olie te peilen, laat staan. Dat ik uw zegen zou kunnen peilen. Maar vragen wij elkaar wel eens af. Geniet je nog van deze geweldige rijkdom? Of is het allemaal een soort, ja. Hebben ze vroeger wel over gepraat, hebben ze ook boeken over geschreven, maar voor de rest, daar heb ik niks mee. Zegeningen van het land. U moet er een keer aandurven. Genieten van dat wat de Heer te genieten geeft op een gigantische manier. Dat bidt Paulus. Efeze 1, vers 18 en zo, 15, 18, verder. Dat bidt hij. Hij bidt niet dat u bewaard mag blijven in de economische crisis. Of dat u weer spoedig werk mag vinden omdat u nu ontslag gekregen hebt. Of dat het met onze kwalen toch maar wat beter mag gaan. Dat bidt hij helemaal niet. U voelt al aan mijn taal dat de accenten vandaag totaal anders gelegd worden. Wij willen nu dat het ons goed gaat, dat we geen probleem hebben. Dat de auto het doet. En dat alle lichten op groen staan. En dat we genoeg als reserve op de bank hebben. Ja, dan moeten onze kinderen ook nog een beetje redelijk. We hebben het gewoon over de aardse dingen. Over de situatie van horizontale aard. Maar we praten niet over onze zegen is de Heer Jezus zelf. Want dat is de erfgenaam. Dat is de hemel. Dat is het huis van de Vader. Daar praten we helemaal niet over. Dat komt helemaal niet meer aan bod. En de preken gaan vandaag ook over het horizontale leven. Ik snap het ook wel. Dat voelen we allemaal aan. We kwamen terug vanmorgen, maar een paar dagen weg geweest. En is er geen waterdruk in ons huis. Nou ja, ik denk ook wat. WC niet doortrekken. Nou ja, kan een probleem zijn. Tenminste, als je daar eerder geweest bent. Zo was het. Maar goed. Van alles. En je vraagt je af van hoe moet het nu? Nou, je gaat naar de buren. Hebben jullie nog geen water? De buren hadden wel water. Wij hadden geen water. Snap je? Ineens zitten we weer midden in de wereld. Is dat onze zegen? Dat we water op de kraan hebben staan? Ja, ik vind het wel hoor. Ik ben er best blij mee. Maar is dat nu het typische van de gelovigen? Wel, nee. Natuurlijk niet. Wat is het dan? Kort door de bocht. De Heer Jezus. Daarom die eerstelingsgarven. Heb u ooit in uw tuintje gekeken of er al iets van dat nieuwe leven dat te maken heeft met het land. Als dat land zijn vruchten gaat voortbrengen. Dat land, dat die zegen waar we binnen mogen stappen, waar we onze voeten op mogen zetten. En overal waar wij onze voet zetten, dat is van ons. Dat wordt een stukje van jezelf. Genieten ga je. En die gersten ook schitteren. Daar ga je een bundel aren afhalen, ga je een schoof van maken. Zeg, heren, geweldig! We geven u iets terug. Niet van, wat was het geweldig, heren, dat u er weer was vandaag. En dat we zonder mankeren door deze dag zijn gekomen. Ben ik daar niet blij om? Ik bid daarvoor, mijn broeders, zusters, ik ben er dankbaar voor. Alsjeblieft, dank God daar ook voor. Maar dat is niet de zegen van het land. Ik hoop dat dat overkomt. Niet dat het andere geen zegen zou zijn, maar dat is niet het typische wat hier bedoeld wordt. Als u in het land komt, dan. En dat sluit naadloos aan bij de brief aan de Efeziërs. Toch een keer lezen. Daar stonden ze op die dag na de Sabbat met een schoof uit de gerstenoogst, het eerste stukje. Daarvoor mochten ze nooit eten van de oogst. Dat was ook het verwijt wat de fariseeën hebben gemaakt door de discipelen. Een beetje aren met hun handen gingen wrijven en korreltjes hadden en daar alvast van gingen. Dat mocht niet. Eerst zou de Heere zijn deel moeten hebben. Amen. Maar daar stonden ze dus met het begin van een nieuwe oogst in hun handen en ze bewogen dat voor de Heere. U kunt zich dat voorstellen hoe dat ongeveer gaat als u ooit plaatjes van de klaagmuur hebt gezien of in Joodse synagogen iets hebt gezien. Dan weet u hoe dat ongeveer gaat. En ze hebben zich geweldig verheugd. Ze moesten belijden dat ook die zegen te maken had met het offer, het brandoffer, het spijsoffer en notabene de blijdschap ervan. Ze moesten zich realiseren dat het allemaal te maken had met het offer. Maar goed, ze hadden dan toch die zegen. En ze gingen die zegen. Heren, het eerste wat we oogsten in deze nieuwe setting, dat is voor u. Dat willen we u geven. Dat willen we u aanbieden. De eerste dag van de week. Daags na de Sabbat. Zo ging het toen. En de Heer Jezus stond op. Ja, Maria van Magdala heeft hem gezien. Ik wil er wel heel preek over houden, heb ik gedaan afgelopen zondag ergens, maar dat laat ik nu maar los. Het zijn hele bijzondere dingen. Maar goed, ze zocht een gestorven Heer. Ze wilde hem herbegraven, desnoods, als die tuinman hem ergens anders had neergelegd. Petrus heeft hem ontmoet op die eerste dag van de week. Maar de Heer had nog iets te zeggen tegen Petrus. Het is gebeurd, het is uitgepraat. De discipelen die bij elkaar waren uit vrees voor de Joden met gesloten deuren, hebben hem gezien die eerste dag van de week. Ze hebben hem horen zeggen, vrede, zei u. Ik wou dat ik mijn gedachten kon uitleggen helemaal. In het Oude Testament staat een hoge priesterlijke zegen, u vindt er in nummer 6. Heel vaak wordt het aan het eind van een dienst, van een kerkdienst, de Heer zegende u en behoorde u, weet je wat de Heer door zijn aangezicht over u lichtte, wordt uitgesproken. Ik doe dat nooit, omdat ik diep en diep van overtuiging gekomen ben dat de zegen is die alleen de hoge priester kan uitspreken. In het oude Joodse leven, volgens de Talmud, werd die Joodse hoge priesterlijke zegen alleen maar uitgesproken bij het morgenoffer, nooit bij het avondoffer. Want, zeiden de rabbijnen in de oude tijd, dat is voor de Messias als die komt. Heel merkwaardig. Hebben ze gezegd, hebben ze ook vastgelegd. Dus wel bij het morgenoffer, elke morgen, stond de hoge priester daar, maar niet bij het avondoffer. De Heer Jezus zei op het uur van het avondoffer, het is volbracht. Dat is geen toeval. Dat is regie. En daar is het offer aller tijden gebracht. En nu komt hij terug. Hij komt te midden van de discipelen. En als hij zegt, vrede zij u, dan betekent dat. Hij sprak die hoge priesterlijke zegen uit. De garf der eerstelingen. De eersteling Christus, zei 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Hij is uit de doden teruggekomen. Hij de eerste van een nieuwe oogst. Van een compleet nieuwe situatie. Hij komt en hij brengt de zegen, de vrede. De Heere zegene u en behoede u. Doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Hij, de Heer Jezus. Ze hebben hem gezien die dag. Ze hebben die eerstelingsgarven gezien. Maar ze zijn er nog niet aan toegekomen om hem te bewegen. Ik hoop dat u mij begrijpt. Iets kan feitelijk op je netvlies komen. Want het is gewoon gebeurd. Het was er, het stond er of ik hoorde het. Feitelijk kan dat binnenkomen. Maar emotioneel, met je hart, met je gevoel, blijf je soms heel ver weg. Want om nu te zeggen, ja Heer, en nu heffen wij u omhoog. Nu nemen wij u, even tussen aanhalingstekens, nu nemen wij u in onze handen, in onze armen. En we zeggen, Vader, prachtig is het. Ziet u het? Dit is het begin van het nieuwe plan van u. Daar zijn ze nog niet aan toegekomen. Maar dat was eigenlijk wel de bedoeling. Dat hebben ze niet gedaan. Althans, ik lees het niet. En ik zou zo graag willen dat dat feest van de eerstelingsgarven een beetje gaat binnenkomen in ons denken. Als Stefanus later bijna voelt hoe pijnlijk de stenen zijn die hem naar het lichaam gegooid zijn door mensen, dan ziet hij, daar staat de Heer Jezus, de eersteling. Ze zijn verbaasd. Hij straalde, hij genoot. En de mensen om hem heen hebben de tanden geknarst. Ik heb als geroepen, er zijn twee mogelijkheden. Of je ziet de hemel geopend en de Zoon van God staande ter rechterhand van de majesteit in de hoge. En het wordt een hemelse glans en dat zagen ze. Of het wordt geknarst van tanden. Geknars van tanden hoort bij de hel, waar tandengeknars niet weggaat. En het zicht op de Heer Jezus, dat hoort bij de hemel. Er is nergens een groter, scherper contrast te zien van hemel en hel dan uitgerekend daar in Handelingen 7 of 8. Nou ja, daar die geschiedenis van Stefanus. Scherp, heel scherp getekend. Paulus, toen nog Saulus op weg naar Damascus. Hij wilde de gelovigen arresteren, meenemen. En wat zag hij onderweg? Een hemels gezicht. Hij is zo door dat licht overvallen dat hij niet meer kon zien en als een blinde naar Damascus werd geleid. 3 dagen later zijn die ogen weer geopend. Maar wat zegt hij nu later? Ik zat dat net nog op de stoel te lezen omdat ik het nog een keer na wou kijken. Als hij voor Agrippa staat, ook koning Agrippa. Wat me toen overkomen is, dat geweldige, die hemelse glans. En toen ik dat zag, ben ik dat hemelse gezicht nooit ongehoorzaam geweest. Hij heeft me gezien. Weer een foto van de eersteling Christus. En dat heeft zijn leven compleet veranderd. En als er van één gezegd kan worden, dat hij de garf der eerstelingen wilde optillen om te bewegen voor de Heere, dan is het van Paulus zeker te zeggen. Hij heeft het gedaan. Dat is typisch zijn bediening geworden. Anders dan de andere apostelen. Ik zeg niet dat die minder waardevol zijn of dat we die niet nodig hebben. Dat hoort u mij nooit, maar dan ook nooit zeggen. Die hebben we ook nodig. Even hard. Maar dit is een hele speciale benadering. En die speciale benadering is uniek. Dat unieke van de bediening van de apostel Paulus. Hij heeft hem gezien. Heeft onuitsprekelijke woorden gehoord, maar ik weet niet of hij hem daarbij gezien heeft. Johannes heeft natuurlijk het eerste stukje van de eerste dag van de week meegemaakt. Heeft de Heer Jezus ook verder ontmoet, maar ziet hem op de dag des Heren. Ik denk de zondag, daags na de Sabbat, in zijn glorie en zijn heerlijkheid op het eiland Pad. Ik voor mij zie daar in Openbaring 1 een soort verlengstuk en misschien wel de inhoud van de garf der eerstelingen. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Heer, geweldig. En als je iets verder leest en de moeite neemt om te lezen wat zich daar dan ontrolt, wat daar dan zichtbaar wordt, dan zie je op een schitterende manier hoe Johannes van glorie naar glorie gaat. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het ene wordt nog overtroffen door het andere. Het is prachtig om dat zo te zien. Johannes ziet de Heer Jezus. En als hij uitgenodigd wordt om eens een kijkje in de hemel te kijken, om echt te zien wat er met die eersteling Christus is gebeurd, dan zit de Heer Jezus daar in de troon en dan ziet hij het lam staan als geslacht. Ook daarvan zou ik willen dat ik het kon overbrengen. Ik zou willen dat u het lam zou zien staande als geslacht. Alsof het net gebeurd is. Alsof u erbij stond. Alsof u ooggetuige was. En ik zou graag willen, voor mezelf en voor u, dat we gingen begrijpen wat er is gebeurd op dat kruis van Golgotha. Als bij de garf der eerstelingen een compleet offer, een compleet brand, niet zondoffer, niet schuldoffer, maar alleen maar brandoffer gebracht moet worden. Een lieflijke reuk voor de Heer. Dan kun je je voorstellen wat zich daar in de hemel ontrolt. Ik heb voor mezelf gedacht, zou ik in één klap, als ik in de hemel ben, alles doorkrijgen? Zou ik in één keer alles weten, kennen zoals ik gekend ben? Of zou er nog een stukje ontwikkeling in zitten? Zou ik daar wel een flinke portie krijgen direct in het begin, maar daarna nog een flinke portie en dan nog en dan nog en dan nog en dan nog. Dus iedere keer nog meer. Het laatste is ook aantrekkelijk. Elke dag zo'n schuif eten is natuurlijk niet te versmaden. Maar hoe dan ook, je ziet het lam staan als geslacht en ineens, nu zeg ik het even heel kort door de bocht, zie je het hele boek Leviticus in één keer. Altijd een moeilijk boek geweest. Al die verschillende offers. Brandoffer, lieflijke reuk. Spijsoffer, helemaal geen bloed, maar van meelbloem. Vredeoffer, dankoffer. En dan kwam dat moeilijke. Van schuldoffer, van zondoffer in je. En de schuld die je jezelf misschien hebt berokkend. En je weet dat de Heer Jezus voor jouw schuld, voor jouw verkeerde daden en voor jouw verkeerde woorden aan het kruis gestorven is. Dat is het schuldoffer, maar dat is nooit een lieflijke reuk. Dat werd ook altijd buiten de lege plaats verbrand. Nooit op het altaar. En het zondoffer, dat is die zondige natuur in mij. Ja, dat is ook niet zo aangenaam. Wij horen vandaag dat kindertjes als een soort blanco bladzijde geboren worden. Nou, wacht maar 3 maanden, dan kom je er wel achter. Dan begint er al iets van nee en toch niet doen wat je zelf graag wilt. Maar jezelf, wat je wel wil, dat doe je niet. En wat je niet, nou, leg het anders uit. Waar komt het dan vandaan? Wat je wel wilt, dat doe je niet. En wat je niet wil, dat doe je wel. Waar komt dat vandaan dan? Omdat je zo goed bent. Wel nee, omdat er kennelijk iets in ons is. Wat de kerk al eeuwen de erfzonde noemt. Dus de erfenis van je pa en ma toen er nog niks te erven viel. Toen had je hem al. Dat is gebeurd. Maar goed, de Heer Jezus heeft ook voor die zondige natuur van mij aan het kruis zijn leven willen geven. Nou, dat is afschuwelijk voor God. God die de zonde niet door de vingers kan zien. Die, door die ene zonde van mij niet over het hoofd te zien. Die nooit kan pardoneren zomaar. Dat kan hij helemaal niet. Hij is te heilig. Hij is te rein. Hij is te rechtvaardig. En toch. De Heer Jezus heeft daarvoor buiten de poort willen leiden. Maar te bedenken dat op hetzelfde moment datzelfde offer één complete openbaring is geweest van Gods wezen, van Gods glorie, waarin God zich mateloos heeft verheugd. Ja, maar dat is een moeilijk hoofdstuk. Hoe moet ik dat dan verklaren? Dat is moeilijk. Hoe moet ik aanduiden dat het offer van de Heer Jezus, wat ik begrijp, ik heb mijn schuld, ja, dat ik had moeten sterven. Mijn zondige natuur, ja, dat moest een keer weggedaan. Nou, de Heer Jezus wilde zonde, de macht van de zonde in zich nemen. En hij wilde die zondige natuur van mij ook wegdoen. Maar hij wilde ook mijn verkeerde daden voor God betalen. Alsof het zijn verkeerde daden waren. Dat kan nog een beetje. En ik kan me ook nog indenken dat ik dan dank u wel, dank u wel, dank u wel ga roepen. Het dankoffer. Dat kan ik me ook nog indenken. Maar om nu om nu te zeggen, Heer Jezus, maar op hetzelfde moment was u daar een en al liefelijkheid voor de Vader. En de Heer zei bij wijze van, maar dit ruik ik graag, dit vind ik fantastisch, schitterend ben je. Wie moet dat dan uitleggen? Ik zet ze naast elkaar, maar om het nou uit te leggen. Ik heb daar soms zo moeilijk mee om het uit te leggen. Voor mijn hart snap ik het. Maar in de hemel zie ik het. Dan zie ik het lam staan als geslacht. En ineens weet ik het. Dit is het. Ineens zie ik die dingen die op zich niet verenigbaar zijn. Dat kunnen we niet eens bij elkaar krijgen. Dat is een dimensie te hoog voor ons. Toch, in de hemel zien we hem. Zien we de eersteling Christus. Wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen, ja, dank u dat u mij bewaard hebt en dat we hier veilig zijn gekomen. En ja, we bidden ook om een goede terugweg. Of gaat u dan iets anders zeggen? Nou, ik weet precies wat u wel gaat zeggen, want dat staat namelijk in de Bijbel. In de Bijbel gaat u dan zeggen, ze vallen voor het lam neer. En ze hebben geen woord meer, ze hebben alleen maar aanbidding, alleen maar hulde meer. Dat is het enige dat overblijft, alleen maar hulde voor hem. De eersteling Christus, dan ga je hem bewegen. Dit is het, hij is het, hij is het. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij, dan gaat er maar één ding overblijven. Dat is de garf der eersteling bewegen. Dat is de zegen van het land. En dan begrijpt u dat u zegt van ja, maar dan wil ik ook niet eten voordat dit gebeurd is. Eerst dit en dan pas mijn voedsel. Dan snapt u zelfs zo'n voorschrift. Ik hoop, dat heb ik al 10 keer gezegd vanavond, dat het een beetje landt bij u en dat u verlangen krijgt. Om die garf der eerstelingen naar u toe te halen. Nog sterk, dat u als een priester die garf der eerstelingen aan God gaat geven. Vader, we danken u voor uw zoon. We danken u voor die geweldige rijkdommen die aan hem verbonden zijn. We danken u voor alles wat hij heeft gedaan. Voor wie hij is. Voor wat hij ook in de toekomst zal brengen en voor wie hij zijn zal. We willen u prijzen, we willen die garf der eerstelingen, de eersteling Christus. En als je je dan gaat realiseren dat je bij hem hoort, de volgende keer, dat je ervoor uitgekozen bent om bij hem te zijn, dat je met hem die dingen zult delen, dat je ook in de oogst, ook in de zegen van dit gaat staan en zegenen en delen. Dan word je klein voor jezelf. Nou, dat zijn de zegeningen. Maar dat zijn de zegeningen van het land. Horizontalisme is stroef. Wij willen het nu gladjes hebben. Het moet nu een beetje gaaf zijn. Geen problemen. Het moet gewoon goed zijn. En als we dat zelf niet redden, dan halen we daar een paar bij. Of we gaan ergens naartoe waar het te verkrijgen is. Waar je, nou ja, laten we zeggen, een muntje in een automaatje kunt gooien. En dan komt er weer iets uit. Sorry dat ik het te cru zeg, maar daar gaan we dan naar op zoek. Maar dit van de zegen in het land, zullen we het gaan zoeken. Zullen we het verlangen uitspreken naar de Heere toe en zeggen, Heere, we willen zo graag die zegen zien. We willen graag zien dat Hij de eerste is. De eersteling Christus. We willen zo graag belijden dat voor hem niets was en dat de enige vorm van voedsel pas kwam na hem. Dat zijn dingen die je hier zomaar in het Oude Testament aangereikt krijgt. En dat zijn kostbare dingen, broeders en zusters. Voor wie? Ja, voor de gelovigen. Is dat te moeilijk? Ja, misschien wel in eerste instantie. Maar u kunt een cd'tje kopen, bestellen. Luister dan nog een keer. Ga dan herkauwen. Nog maar een keer. Probeer erachter te komen wat de zegen van het land is. Probeer echt het hele boek Jozua eens te zien als stappen zetten om te groeien in het geloof. Stappen zetten om de zegen van de Heere binnen te gaan. Gaat dat gladjes? Nou, Jericho, Ai, ging niet zo gladjes. En die 31 verdere koningen, ging niet zo gladjes. Zijn ze ook wel eens gestruikeld? Ja, ging ook wel eens niet goed. Maar toch, dat was de route. Daarom hebt u het boek Jozua in uw Bijbel. Niet Vanwege de heldendaden van Jozua of van anderen. Maar om deze les te leren. En de Heer wil u zo graag bemoedigen. En verder brengen in zijn rijkdommen. In zijn oogst. En hij wil u zo graag deze dingen laten genieten. En het is aan ons om dit nu vanavond op te pakken. Niet omdat ik het zeg, maar het stond al eeuwen in Leviticus 23. En het wordt nu tijd dat wij daar mee aan de slag gaan. De Heer zegen u. Onze God, onze Vader, wij willen u danken voor het geweldige van uw Zoon. We voelen aankomen dat we niets, maar dan ook niets anders hebben om aan te bieden dan die geweldige, heerlijke Heiland, onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En lied zegt dat hij boven alles en ook boven allen is. Dat hij de eeuwige Zoon is, in wie u welgevallen vindt. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus uw wil wilde doen en uw wezen wilde tonen, uw hart wilde openbaar maken, uw naam wilde neerzetten. Dat wat typisch was voor u, dat wilde hij etaleren. Dank u wel. En nu komen wij met een heel klein beetje uit die nieuwe oogst. En we heffen het op. En we bieden het aan, Vader. En zeggen tegen u, u bewondert de Heer Jezus. U ziet hem zoals hij echt is. Maar we zien ook een heel klein beetje. En dat kleine beetje willen we u aanbieden. Vader, we belijden op hetzelfde moment dat we meer gezocht hebben naar ons eigen welbevinden. En naar onze eigen herstelsituaties en dingen van ons eigen leven. Dan om u iets te geven van hem. Met hem annex. We willen zo bidden dat het stukje uit Leviticus 23 een stukje van onszelf wordt. Maar ook een stuk aanbidding wordt voor u, Vader.